Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
Nou, waarom grijpt een zangster je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in 's hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dwelmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen, maken die per definitie ook foute muziek?
Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van een oude rot en een jonge god. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland.
Welkom bij alweer de 5e aflevering van de podcast Klassieke Klets. Ik zit hier in de podcaststudio van Tivoli Vredenburg met Joris Heijnen, hoofdredacteur van Luister, het klassieke muziektijdschrift van Nederland. En ik ben Guido van Oorschot, muziekjournalist voor onder meer de Volkskrant. En onze vaste luisteraars zullen zeggen, jullie zijn een paar weken later. Dat klopt, want ik ben toch tegen een coronabesmettingje aangelopen. Dus wij moesten de boel een beetje uitstellen. De muziek waarmee wij begonnen. Joris, wat hoor jij eraan?
Ja, ik vind het... Het is een uitzonderlijk mooie opname van dit werk. Het is het bekendste werk van Carlo Gesualdo. Je hoort eigenlijk hele lieflijke muziek die totaal wringt.
Ja, Carlo Gesualdo schreef dit rond 1600. Zo lang geleden al. De titel is Moro Lasso, ik sterf helaas. En ja, hoor jij in deze muziek iets van het feit dat Gesualdo iets vreselijks heeft gedaan?
Dat hoop ik wel. Kijk, wat ik vind Gesualdo de interessantste madrigalist. In zekere zin ook interessanter dan Monteverdi.
Wat is een madrigalist?
Nou, een madrigaal is een meerstemmige vocale compositie met een wereldlijk karakter.
Zo, dat schud je zo uit je mouw.
Nee, heb ik opgeschreven. Nee, anders was ik ook een heel eind gekomen. En Monteverdi heeft prachtige madrigalen opgenomen. Je hebt een aantal madrigalisten. En ik vind Gesualdo de interessantste, omdat wat ik net al zei, het wringt, het is heel dissonant, het is raar. Het heeft op alle mogelijke manieren een klap van de molen gehad. Ja. Dus in die zin hoop ik te horen dat hij iets vreselijks heeft gedaan.
En dat vreselijke is, hij heeft zijn vrouw en haar minnaar vermoord.
Ja.
Hij trof ze aan. Op heterdaad werden ze betrapt.
Ja, en ze waren al een tijdje bezig.
En of in zijn eentje of met een paar hulpen heeft Carlo Gesualdo erop ingestoken. Niet fraai. Hè? Zijn vrouw werd gevonden met een doorgesneden keel en perforaties in haar schaamstreek.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, ik wel. Dat stond in een politierapport van destijds. Ja. Dus het is gewoon een moordenaar. Hij is daar niet voor veroordeeld. Hij was prins van Venosa. Dat is een vlek in de buurt van Napels in Zuid-Italië. Hij kwam ermee weg.
Prins Carlo de Nurste. Ja. Ze hem ook al.
Ja. Maar zo carnavalesk was het niet.
De
en na die moord waar hij niet voor is gestraft, heeft hij zich ontwikkeld als componist van meerstemmige madrigalen.
Ja, klopt.
En ja, een foute componist. En dat is ook een beetje het thema van deze aflevering van Klassieke Klets. Maken foute types ook per definitie foute muziek?
Ja, ja, interessante ethische discussie. Ik wil er nog aan toevoegen dat Carlo Gesualdo ook wel eens de Phil Spector van de late renaissance wordt genoemd. Omdat,
wie was Phil Spector ook alweer?
De producer onder andere ook van de Beatles en van heel veel van die meidengroepen uit de jaren 60. En die heeft uiteindelijk ook zijn vrouw vermoord. Kijk, en wat het bij Gesualdo, en het is een kleine zijstap, maar ik leerde hem kennen toen mijn oma nog leefde. En wij zaten met kerstmis zaten we te eten en mijn oma vroeg van 80 of ouder, van wie is toch die prachtige muziek op de achtergrond? En een oom van mij, die zei van, nou, dat is Carlo Gesualdo. En die begon dat hele verhaal wat jij net vertelde ook uit de doeken te doen. Ik zag mijn oma echt bleker en bleker worden. En ik heb dat altijd onthouden in die zin dat er zit iets krankzinnigs in die muziek. En dat heeft ermee te maken dat het zo dissonant is. Maar het heeft er ook mee te maken dat Gesualdo, wat jij ook al zei, prins was, dus van adel.
Er zat een paus in de familie, ja, kardinalen.
En hij hoefde geen opdrachtgevers te pleasen. Dus die kon daar naar hartelust in zijn kasteel gaan zitten.
Het was gewoon een rijke kerel die kon doen wat hij wilde.
Ja, en dat dus ook heeft gedaan. Ja. En uiteindelijk ook is vrijgesproken van die moord.
Volgens mij is het niet eens tot een proces gekomen.
Oké.
Okay. Ja, gewoon, daar kwam die eerwraak. Vanuit de mannenkant was dat alleszins acceptabel.
Ja, nou ja, zeker. En plus dat hij wordt in de geschiedenisboeken toch wel af en toe weggezet als een psychopathische gek. En als je zoiets kunt doen, dan heb je natuurlijk wel...
Zat wel iets verwrongens in hem, hoor. Want ik weet ook dat hij op latere leeftijd toen zei hij, ik heb last van geestelijke demonen.
Ja.
En dan liet hij een paar sterke knapen uit het dorp komen en die moesten hem afranselen om die demonen uit zijn lijf te verjagen.
Ja. En vervolgens sliep hij daar ook weer mee en zo. Dus het was allemaal vrij dubieus.
Je bent goed op de hoogte.
Ja, dit is heerlijke materie om je in te verdiepen.
Maar ja, die muziek wringt, hè? En dat heeft ook grote invloed gehad in de muziekgeschiedenis. Want waar dit stuk mee begint, ik noem het even in akkoorden. Iedereen die een beetje gitaar of piano speelt, kan zich daar wel iets bij voorstellen. C is groot, A klein, B groot, G groot. De eerste vier samenklanken. En in de muziek van die tijd is dat alsof je... Nou ja, ik noem maar wat, een Picasso op een Rembrandt plakt, hè?
Ja, oh, dat is mooi gezegd. Ja.
Totaal van de wereld.
Ja, heel raar en atypisch. En kijk, dat jij zei in de schaamstreek gestoken, Caravaggio, tijdgenoot.
De schilder.
De schilder, 16e-eeuwse schilder, heeft ook iemand vermoord en in zijn ballen gestoken. Dus er zijn meer parallellen, dus het komt allemaal weer goed bij elkaar. Maar bij Caravaggio, kijk, en dat is eigenlijk een beetje mijn punt, net als bij Gesualdo, omdat het zo lang geleden is, en omdat het op geen enkele manier nog bij deze tijd past. Het is bijna een karakter uit een verhaal, of uit een sage, of uit een film. Vind ik bijna het feit dat die mannen dit op hun kerfstok hadden, meerwaarde. En ik moet mijn woorden zo veel...
Meerwaarde.
Nou ja,
je pleit niet alleen niet voor niet cancelen. Hè, van we moeten niks meer van Gesualdo willen horen, want van een moordenaar...
Ja, dat is sowieso absurd, okay. Vind ik. Kijk.
Maar jij vindt het zelfs een meerwaarde dat die gek iemand vermoord heeft?
Nu, maar dat is makkelijk gezegd, ja. Hè? Want ik heb er helemaal niks mee te maken. Het is een aantal honderden jaren geleden. Nee, het maakt het spannender. En het maakt het verhaal spannender en aantrekkelijker. Als je voor Caravaggio zijn Judith onthoofd Holofernes staat, waar de bloedspetters nog net niet in je gezicht komen. Ja, het feit dat je weet dat geen prettig figuur was, dat is van meerwaarde. In mijn beleving, ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen, maar in mijn beleving denk ik van ja, ik hoor, of ik denk te horen dat die Gesualdo, dat een vreselijke rare figuur was. Excentriek, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat hoor je aan die muziek.
Ja,
ja.
En dat is toch van meerwaarde.
Jij bent trouwens filmjournalist geweest.
Ja.
Werner Herzog, Duitse regisseur, ja. Ja, wel bekend denk ik, heeft een hilarische Gesualdo documentaire gemaakt.
Ja, ken ik.
Die op YouTube staat. Tod für fünf Stimmen, dood voor vijf stemmen. En die documentaire is al net zo'n gekke mengeling van feit en fictie als Gesualdo gek was.
Ja. Ja, nee, zeker. Dat is hartstikke leuk om trouwens ook een keer op YouTube te kijken. Ook voor de luisteraar. Maar het mooie vind ik eraan is dat het is zo... Het is aan de ene kant is het christelijke muziek vol met deugden en wat allemaal niet mag. Ja, en dan heb je zo'n type die dat componeert. Dat is gewoon heel vreemd en raar. Ja. En in die zin voor mij is dat wat extra's, ja.
Een componist met een vlekje, zeg maar, gerust een flinke vlek.
En, ja, dat
gaan we dus in deze aflevering een beetje verkennen. Componisten en muzici met een vlekje. Iets
ja, fout. Vanuit het idee, en wat jij net ook al enigszins aanstipte, vanuit het idee dat er nogal snel gezegd wordt, je moet, vind ik, toch de persoon proberen los te zien van het werk. Daarom hebben wij deze podcast bedacht, toch?
Ja.
Sorry, ga verder.
Ja. Nee, een moordenaar hebben we nou gehad. En ik wil een bruggetje maken naar andere, misschien foute types.
Ja.
Zoals we daar hebben, ene Richard Wagner.
Ja, zeker.
En bij Wagner is altijd, er zijn twee associaties vaak. Bij mensen misschien die zijn muziek niet goed kennen, maar wel de naam hebben gehoord. Brullende opera's. En antisemitisme, jodenhaat.
Ja, en dan vooral dat laatste.
Ja. Ja. En ik merk ook altijd dat, al bij een krantenredactie als de Volkskrant, als daar iets van Wagner en antisemitisme is in onze tijd, mm-hmm. daar slaan redacteuren op aan. Ja, maar daar moet een verhaal over komen. Dat blijft op een of andere manier interessant. Nou, ik stel voor dat we even een stukje Wagner gaan beluisteren. Ouverture Tannhäuser. Ouverture Tannhäuser van Wagner. Ik zei het al, Wagner was een antisemiet. Schreef een boek, Das Judentum in der Musik. Het was misschien meer een pamflet.
Ja, en in eerste instantie anoniem. Zo was hij dan ook alweer.
Ja, uiteindelijk zette hij er dan zijn naam onder. En hij vond Joden, en nou citeer ik, onwillekeurig afstotelijk. En hij vond het naapers en geen echte kunstenaars. En had hij bijvoorbeeld Felix Mendelssohn op het oog of Giacomo Meyerbeer.
Ook voor de context interessant dat hij dit allemaal zei toen hij zelf nu niet succesvol was.
Ja.
Dus het is wel een typisch geval dat je kenniszinnen, zoals dat ze mooi
heet. Dat heeft meegespeeld, maar het was in de 19e eeuw in Duitse intellectuele kringen, en niet alleen in Duitsland, eigenlijk ook bon ton om antisemiet te zijn.
Ja.
Het was volstrekt normaal.
Ja.
Dus in die zin was Wagner geen uitzondering. Waar Wagner heel veel last van heeft gekregen, postuum, is dat hij de lievelingscomponist was van A. Hitler.
Ja, dat klopt. Die elkaar, die niet eens samen op deze aardbol rond hebben
gemaakt. Wagner overleed in 1883.
Ja.
En Hitler werd geboren in 1889.
Ja.
Dus elke suggestie dat Wagner ook maar iets met nazisme te maken heeft, laat staan met de Holocaust, is uit de lucht gegrepen.
Ja, maar...
Een hele dikke maar.
Een hele dikke maar en een hele hypothetische maar. Maar als die twee wel tegelijk hadden geleefd, was de kans heel groot geweest dat Hitler wel gesteund had.
Dat vind ik heel erg hypothetisch.
Dat zei ik al.
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als Hitler consequent met heel veel geld over de brug was gekomen, vermoedelijk wel.
Ja.
Zo heeft hij zich ook door koning Ludwig van Beieren laten helpen natuurlijk.
Mijn favoriete figuur uit de geschiedenis trouwens. Ik ben daar echt al sinds mijn jeugd heel erg door gefascineerd.
De gekke koning Ludwig. Ja. Je houdt wel van gekke types.
Ja, ik ben dol op gekke types. absoluut. Maar hij zei, ik wil een mysterie blijven voor anderen, maar vooral voor mezelf. Dat vind ik zo'n prachtige quote. Ja. Plus, ben je ooit in Neuschwanstein en zo geweest? Ja, het is totaal van de pot gerukt. En die vent ook totaal van de pot gerukt. Maar in zekere zin ook de laatste grote dromer. En,
Die heeft Wagner riant ondersteund. En ook met zijn steun heeft Wagner in Bayreuth, in Beieren, Zuid-Duitsland, zijn hele mooie grote festspielhuis kunnen bouwen voor alleen zijn eigen opera's. En dat festival vindt nog elk jaar plaats.
Ja.
Maar waar ik heen wil, Wagner was een antisemiet, maar het echte hele nare zwarte racisme kwam Bayreuth binnen via kinderen van Wagner. Zijn dochter Eva trouwde met Houston Stuart Chamberlain, een Brit.
Ja.
Nou, die heeft echt de meest racistische teksten geschreven.
Ja, klopt.
En Siegfried, ook een zoon van Wagner en een erkend homoseksueel, is getrouwd met Winifred. En Winifred was een adoptiemeisje uit Engeland dat via via bij de Wagner-clan verzeilde. En Winifred kreeg het voor het zeggen uiteindelijk in Bayreuth. En die heeft de rode loper uitgerold voor Adolf Hitler.
Ja.
In de gloriejaren van het nazisme.
Ja, die heeft dan ook beroemd in dat raam.
En er is er valt ook op YouTube nog wel wat over te vinden. Er is in 1975 heeft een Hans-Jürgen Zuberberg, een Duitse documentairemaker, heeft nog interviews met Winifred gemaakt in Bayreuth.
Okay.
En er zitten ijselijke momenten in dat zij zich gewoon nog vol lachend en herinnert, ja, maar als Adolf over de vloer was, was altijd een fijne dag. Ik zou blij zijn als hij nu nog binnen kwam lopen.
Ja.
Zij is natuurlijk al veel eerder geparkeerd in Bayreuth na de oorlog. Hè, ja. door haar zoons, Wieland en Wolfgang Wagner. Maar, nou ja, om maar te zeggen, ja, Wagner was antisemitisch. Maar nee, we kunnen Wagner niet mede verantwoordelijk houden voor alles wat er onder Hitler is gebeurd.
Nee, dat zeker niet. Maar een passage uit een dagboek van Cosima, of is het Cosima?
Cosima.
Wagner.
Dochter van Liszt, ook nog.
Ja, precies. Zij heeft heel nauwkeurig dagboekaantekeningen gemaakt. En daarin staat, en ik ga het nou letterlijk oplezen, dat tijdens een voorstelling van Nathan der Weise van Gotthold Ephraim Lessing in Wenen in 1881 stierven 400 Joodse bezoekers tijdens een brand in dat theater. En in Cosima's dagboek valt te lezen dat Wagner heftig schertsend zegt: alle Joden moeten in de uitvoering van Nathan verbranden.
En daar kun je een voorafschaduwing van de latere ellende in zien.
Dat mag je niet zeggen.
Nee.
En dat kun je niet zeggen.
Nee, maar het is wel typisch.
Het is zeer typisch. Ja, nee, absoluut. Dat kun je wel zeggen.
Maar nog eens iets, Joris. Dit werd gedirigeerd door Willem Mengelberg.
Ja.
Chef ooit van het Concertgebouworkest. En zoals je ongetwijfeld weet, werkte die tijdens de oorlog door.
Ja.
En is die na de Tweede Wereldoorlog daarvoor gestraft door de Nederlandse staat, kreeg hij een dirigeerverbod.
Ja.
En voordat dat was afgelopen, is hij al gestorven in ballingschap in Zwitserland.
Ja.
En er was vorig jaar een documentaire op tv, De Lijst van Mengelberg. En daarin werd het beeld toch weer een beetje bijgesteld. En in de voorbereiding, in de aanloop naar die documentaire, heb ik gesproken met Paul Bril, een journalist, ex-journalist van de Volkskrant. De zoon van een cellospeler, Bril, Samuel Bril, die onder Mengelberg heeft gespeeld. En Paul Bril zegt, ja, zonder Mengelberg had ik niet geleefd. Want Mengelberg heeft wel degelijk geprobeerd Joodse muzici van zijn orkest te redden van de deportatie.
Ja, hij is het gesprek aangegaan met Seyss Inquart.
Ja, en ze werden een beu, de Duitsers, want er was Mengelberg weer de Jodenvriend. Die, terwijl zijn uitstraling in die tijd was echt een halve natie. Hij had veel te veel begrip voor de Duitsers.
Ja, even nog voor de duidelijkheid ook. Willem Mengelberg, een van de grootste dirigenten van de 20e eeuw, mag ik dat zeggen?
Ja.
50 jaar leider geweest van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Onwaarschijnlijk lang.
Onwaarschijnlijk lang. Hij heeft het ook echt uitgebouwd tot een wereldwijd toporkest. Toonaangevend. En hij stond aan de basis van de Nederlandse Mahler-traditie. Was ook bevriend met Mahler.
Ja, haalde Mahler ook naar...
Een Jood, toch?
Ja, Joodse componist.
Ja, ja, die later katholiek is geworden, geloof ik.
Ja, maar dat deden veel meer Joden om uit de, uit de gevarenzone. Want het antisemitisme in Centraal-Europa was virulent.
Ja, ja, kijk, wat het lastig maakt in zulke kwesties. Ja, hij heeft geholpen. Die lijst is mij ook bekend overigens, maar Frits Zwart, een biograaf, heeft een biografie geschreven van Mengelberg en die wint er geen doekjes om. Die zegt wel, als je het gewoon sec bekijkt, was hij wel fout.
Hij was fout, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Ja. Als Paul Bril met recht en reden kan zeggen van zonder Mengelberg had ik niet geleefd.
Mm-hmm. Maar is dat dan echt medemenselijkheid of opportunisme?
Goeie vraag. Ja, Mengelberg wilde zijn orkest in stand houden, hè, wat hij in tientallen jaren had gekneed. Wilde die muzici niet kwijt. Maar hij is ook opgekomen voor niet-muzici uit zijn familie, vrienden, kennissenkring. Hij probeerde ze op een lijst te krijgen, waardoor ze een zekere voorkeursbehandeling kregen.
Ja. Ja, want dat, ik heb me er de afgelopen dagen ook weer helemaal ingestort. En dat was voor mij eigenlijk de vraag die overbleef. Is het een volksverrader of een opportunist?
Als je het zo scherp stelt, denk ik een opportunist.
Ik denk het ook.
En iemand van wie de familie uit Duitsland kwam, hè, dus hij had Duitse wortels, misschien daardoor wat meer begrip.
Ja, en hij heeft ook wel dubieuze uitlatingen.
En hij was natuurlijk de grote maestro inmiddels. Hij was ook chef geweest in New York, reisde de wereld over, per boot toen nog. Was echt een hele grote dirigent. En ja, dat zie je nu ook nog wel, dat mensen die beroemd zijn, menen zich wat meer te kunnen permitteren. Of die zijn wat wereldvreemd, of nou ja, vul maar in.
Ja. Jij draaide overigens net Wagner, gedirigeerd door Mengelberg.
Ja,
ja, mooi. Ja. Wat ik er nog overigens heel even aan toe wilde voegen, waar ik enorm om moest lachen in het geval van Wagner, dat een criticus geïnterviewd werd en dat ze alles wat wij net ook bespraken, zeiden over Wagner, van ja, het is wel heel dubieus en kan dat nog wel? Mogen we dat nog wel mooi vinden? Want volgens mij wordt hij in Israël ook niet opgevoerd.
Er is een tijd lang een verbod geweest en dat is nou niet 100% meer, houden ze dat in stand. Af en toe klinkt er wel degelijk Wagner in Israël.
Oké. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval heel komisch dat hij, of in ieder geval een goede, hij pareerde het goed door te zeggen van ja, sommige van de slechtste opera's ooit gemaakt zijn geschreven door hele vriendelijke mensen.
Ja.
Toch? Dat kun je ook zeggen.
Ja. Ja, nee, het een heeft niet noodzakelijkerwijs, of zeg maar gerust, helemaal niks met het ander te maken.
Precies, ja, absoluut. Hey, voor Henk Badings geldt min of meer hetzelfde.
Die is ook na de oorlog kort veroordeeld, hè?
Ja, hij heeft tussen 1941 en 1945 was hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
En componist.
Ja, en hij heeft zijn Joodse voorganger Sam Dresden... werd door de nazi's van zijn post ontheven. Ja. En hij heeft die plek overgenomen.
Ja. Fout.
Dat is fout. En kreeg eveneens, net als Mengelberg, na de oorlog een beroepsverbod. Ja. Door de Nederlandse Cultuurraad. Zullen we wat gaan luisteren van Badings?
Goed idee.
We hebben namelijk iets heel leuks. Er komen in februari 2 Badings-platen uit. Namelijk eentje van Klaartje van Veldhoven. Maar ook eentje van Dana Zemtsov op Channel Classics. De release-datum is 11 februari. En wij mogen als eerste, we hebben de primeur, een stuk draaien van zijn vioolconcert. En dan draaien we het Allegro Molto. Thank you. Oké, dat was Dana Zemtsov. Met muziek van Badings van de nieuwe cd Dutch Hidden Gems. Onontdekte pareltjes, kun je dat wel vertalen, geloof ik.
Ja.
Wat vond je ervan, Guido?
Veelbelovend. Het is een altvioolconcert.
Ja.
Dana Zemtsov is een Nederlandse. Uit een altviolistenfamilie, de Zemtsovjes. En ik ken het stuk niet. Maar dit klinkt wel zo dat ik denk van nou, hier wil ik meer van horen. Hier gebeurt er wat. Het heeft energie, het heeft pit, het heeft karakter.
Ja, het is spannend.
Ja.
Op een bepaalde manier ook wel hip, vind ik.
Ja, geen flauwe meuk.
Nee. Nee, vond ik ook. Overigens is het oeuvre van die Badings is echt extreem eclectisch. Die heeft symfonieën, concerten, balletten, kamermuziek, opera's.
Elektronica.
Een elektronische opera. Hij heeft heel lang praktisch bij mij in de straat bij het Philips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven gewerkt en geëxperimenteerd met elektronica. Is in de buurt van Marhezen gestorven, wat ook vlak bij mijn geboortestad in de buurt is. Maar was best wel populair bij Leven. Van Beinum en Mengelberg hebben werk van hem uitgevoerd. Maar is na zijn dood vrijwel vergeten. En nu gebeurt dat vaker met mensen die sterven.
Er gebeurt heel veel met Nederlandse schrijvers, componisten, andere kunstenaars.
Ja.
Tijdens hun leven zijn ze de grote Piet. En daarna is het vrij snel gedaan. En dan is het maar hopen dat iemand de kans krijgt om weer te herleven. Hè? Artistiek.
Ja, en bij hem is het dus het geval dat hij heeft een beroepsverbod gehad. Mengelberg was al dood, want in eerste instantie kreeg hij volgens mij een beroepsverbod voor het leven.
Mengelberg eerst levenslang en dat werd ingekort, meen ik, tot 6 jaar.
Klopt. Ja.
En voordat dat afliep is hij gestorven.
Precies.
Dus hij heeft nooit meer gedirigeerd.
Nee. Nee, en Badings uiteraard wel. Die heeft gewoon ook zijn straf in zekere zin uitgezeten. En daarna ben je ook gewoon weer een vrije componist, zoals het hoort. Je hebt boete gedaan.
Ja.
Toch?
Ja. Nou ja, we hebben dus al een moordenaar gehad. We hebben antisemieten en mensen gehad die daar wel gevaarlijk dicht tegenaan schurkten.
Collaborateurs. Ja.
Ik stel voor dat we ons in de MeToo-sfeer gaan begeven. En dat doen we via de Tweede Symfonie van Mahler, deel 1. Mahler, Tweede Symfonie, deel 1. Weer het Concertgebouworkest, dat inmiddels koninklijk is geworden.
Ja.
Gedirigeerd door Daniele Gatti. En wat denk jij bij Daniele Gatti?
Ja, helaas moet ik toegeven dat ik meteen denk aan de ophef die er was.
2018.
En niet meer zozeer aan zijn muziek.
Ja, hij is weggestuurd bij het orkest 2018.
Ja.
Wegens ongepast gedrag. En dat begon met een stuk in de Washington Post, waarin twee sopranen naar voren stapten om over hem te klagen. En een van die sopranen heeft gezegd van op een gegeven moment lagen zijn handen op zijn billen en zijn tong in mijn keel. Nou, dat is beeldend genoeg.
Ja, dat is vrij expliciet.
Ja, en dat was dat speelde rond 2000. Het Concertgebouworkest heeft toen interne onderzoek ingesteld.
Ja.
Dan zouden één of meer vrouwen naar voren zijn gekomen die iets hebben verteld. Wat weet niemand, blijft allemaal volstrekt onduidelijk. Maar Gatti is weggestuurd.
Ja.
En een driekwart jaar later hebben de advocatententeams van het orkest en Gatti een schikking getroffen.
Ja.
Ook alles geheim. Dus ja. We weten niet wat er is gebeurd. We weten wel dat het orkest door die heenzending gespleten is. Er waren tientallen muzici die zeiden van ja, de intern onderzoek, hoezo? Dat moet extern.
Ja.
En als er al iets gebeurt, was het dan zo ernstig? En heeft Gatti zich kunnen verdedigen of niet? En nou ja, dat heeft het orkest echt gespleten. En tot op de dag van vandaag weten we niet wat er is gebeurd. Ik heb wel tig keer geprobeerd om Gatti te spreken te krijgen, te interviewen.
Hierover.
Ik heb hem daarvoor wel gesproken en geïnterviewd, maar nu houdt hij alles af. En een paar weken terug was hij in Keulen met het Mahler Chamber Orchestra.
Mm-hmm.
Wij zaten toen ook nog in lockdown en in Keulen kon dat wel onder bepaalde voorwaarden. Ik dacht, nou, ik ga gewoon eens kijken.
Ja.
Gatti-watchen. Hoe is het met hem? Ik heb naar zijn agenda gekeken. En nou ja, voor in coronatijd ziet zijn agenda er helemaal niet gek uit. Hè. Vorig jaar stond hij voor de Berliner Philharmoniker.
Precies, ja.
Hij komt bij de grote orkesten van Dresden en Leipzig in Italië. Hij werd directeur van de opera in Rome en gaat nu naar de Maggio Musicale, een belangrijk operafestival. Ja.
Hoe was het optreden?
Ja, dat was goed. Het is een ontzettend goede dirigent.
Ja,
en heel precies. Hè, soms beweegt hij niet, dan laat hij het orkest gewoon doen wat ze willen doen. En op andere momenten geeft hij heel precies aan. Hij weet precies wanneer dat ene kan en het andere niet en andersom.
Ja.
Wat ik miste was een beetje ophef, provocatie. Want zo hebben we hem in Amsterdam leren kennen.
Ja.
Hij spleet het publiek, hij spleet de pers. Bij Gatti was het of 5 sterren of 2 sterren. En daar zat niet heel veel tussen. En ik kreeg in Keulen de indruk, maar dat is psychologie van de koude grond.
Mm-hmm.
Dat het hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Dat hij minder brani heeft, minder bravoer.
Ja. Hij stond er met Strauss, toch?
Nee, met Schumann.
Oh, dat was het. Ja.
Eerste symfonie van Schumann. En
was het wel een stuk, dat is wel een stuk dat uit kan nodigen tot bravoure.
Ja, heel erg.
En hij hield het klein.
Nou, het was goed, maar het provoceerde niet.
Nee. Nee, kijk, en het is goed dat je erbij zegt, het is psychologie van de koude grond, want dat is het precies. Kijk, maar wat ik net al wilde zeggen, het enorm akelige in zulke situaties is dat of het nou waar is of niet, iemand is kapot.
Nou ja, ik heb met verschillende mensen over gehad van ik ga naar Keulen om Gatti te zien. En iemand zei van, ja, maar aan zo'n man kun je toch geen aandacht meer besteden in de krant? Die is toch compleet fout?
Ja, dat is een heel rare opmerking.
Ja, maar er zijn mensen die denken er zo over. Hè?
Ja. Nou, dan is het goed dat we die podcast maken.
Ik heb ook iemand gesproken die zei van, het is leuk dat je naar Gatti gaat luisteren, maar moet je nou heel die affaire dan weer oprakelen? Mag die man ook onbelast door die affaire gewoon weer dirigeren?
Ja, hij is niet veroordeeld, dus dat mag je.
Nee, ja.
Kijk, en er is een film over gemaakt en als je die niet kent, Jaakten, heet die met Mads Mikkelsen, een fenomenale Deense acteur die precies hierover gaat. Een leraar wordt beschuldigd van seksueel misbruik, heeft het niet gedaan, maar zijn leven wordt een grote hel.
Ja,
ja, dat overkomt ook types.
Ja, maar ja, misschien heeft Gatti wel iets gedaan. Hè?
Misschien wel, misschien
maar
niet.
We weten het niet.
Nee, hij is er in ieder geval niet voor.
Er is geen aanklacht, hij is geen klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Er is geen rechter die hem heeft veroordeeld. Het is nooit voorgekomen.
Nee. Nou ja, dus hij is vrij om te doen en te staan. En,
dus ik heb ook tegen die mensen gezegd van, ja, ik ga gewoon neutraal kijken.
Tuurlijk,
en verslag doen.
Ja.
Maar ja, in Amerika is die nooit meer geweest.
Nee.
Hij werkt nu in Italië en in Duitsland.
Ja.
Enkele keren in Parijs, maar er zijn ook heel wat landen. In Londen heeft hij niet meer gestaan. In Wenen heeft hij niet meer gestaan. Dus het doet wel wat met zijn carrière.
Absoluut, ja.
Ja. Maar ik kreeg een beetje de indruk, hij is nou 60, van ja, hartstikke leuk hier, maar de beste jaren liggen achter me.
Ja, dat hoeft op die leeftijd niet zo te zijn.
Dus maar nogmaals, ik was in Keulen, dus misschien is het hinein interpreteren.
Dat is ook mooi.
Maar dat gezegd hebbend, binnen de klassieke muziek zijn natuurlijk nogal wat MeToo-gevallen.
Ja, ik schrok ervan toen het erin dook. Het zijn er echt veel.
Ja, en op een hoge uitzondering na is er niemand aangeklaagd en niemand veroordeeld.
Robert King is veroordeeld.
Ja, maar is dat de MeToo-sfeer of is dat ontucht?
Nou, maar gerust een seksueel roofdier.
Ja.
En daar is hij ook voor veroordeeld. En die heeft ook...
Een Engelse dirigent, hè? Die heeft een aantal jaar in de gevangenis gezeten. Die is echt veroordeeld omdat hij een koorknaap of koorknapen...
Meerdere en met alcohol gevoerd heeft.
Ja.
Bekende Britse dirigent van de King's Consort and Choir. Heeft prachtige muziek opgenomen trouwens. Van Vivaldi, maar ook van Perry. We gaan dadelijk ook naar iets van hem luisteren. Maar die heeft zelfs nog in de rechtbank gezegd... tegen jongens die hem hebben aangeklaagd, jonge jongens... gezegd van, ja, jullie zijn absolute leugenaars.
Ja.
Die is veroordeeld, die heeft zijn tijd gezeten. Die mag nu weer musiceren. En wat ik net al zei, dat mag hij dus ook. En dat is ook prima. Iedereen verdient een tweede kans.
Ik heb ook nog een blik op zijn agenda geworpen. En dat was niet dik gezaaid.
Nee.
Een paar optredens per jaar, dat kan ook weer met corona te maken hebben.
Nee, maar dat zou ik ook niet gek vinden.
Nee.
En sterker nog, hij mag ook gewoon weer met jonge jongens repeteren en optreden. Maar ja, het enige concrete... En ik kan hier ook wel heel gevoelig gaan zitten doen... Maar het enige concrete wat je erover kan zeggen is... Hij heeft zijn tijd uitgezeten. Ja. Hij mag weer. Hij heeft boete gedaan.
Ja. Ja, maar dat geldt voor een aantal andere types die beschuldigd zijn niet. Hè? Placido Domingo, de beroemde operazanger.
Ja, James Levine.
James Levine, niet te vergeten. Die waar ook op adolescenten jongens had
en,
voorzien.
En wat al jaren en speelde ook.
Al decennia was dat min of meer bekend. Hij zou eind jaren 90 in München chef-dirigent worden van de Münchner Philharmoniker, als ik het me goed herinner. En er waren toen in de Duitse pers al een paar... toespeling of van ja, maar die man, daar gaan verhalen over. Moet dat wel in München?
Ja.
Dus je hebt ook te maken uiteindelijk met een cultuur van wegkijken.
Ja.
En misschien met een angstcultuur, hè, van orkestmuzici die het een en ander weten. Maar ja, kom er maar eens mee naar buiten.
Ja.
Met klokkenluiders loopt het vaak slecht af.
Dat klopt, absoluut. Ja. James Levine trouwens, 40 jaar chef-dirigent van de Metropolitan Opera in New York geweest. En ook gestorven voordat het iets kon worden.
Ja,
toch?
En die werd ontslagen door de Met uiteindelijk. En die heeft zijn proces aangedaan. Die heeft toch nog een paar miljoen gekregen.
Ja, 3,5 miljoen met een schikking.
Ja.
Charles Dutoit hebben we ook nog.
Zwitserse dirigent die veel in Canada heeft gewerkt.
Ja.
Ja, daar was... het was een beroemde sopraan, Sylvia McNair, die ook heeft geklaagd over hem. En meer vrouwen.
Seksueel wangedrag.
Ja, het heeft de Canadese omroep besloten van ja, wat moeten wij met Dutoit?
Ja.
Hè, het foute man, maar ook foute muziek. Moeten we hem helemaal skippen, cancelen?
Mm-hmm.
Wat zij toen hebben besloten is, we draaien wel opnames onder zijn leiding, maar we noemen zijn naam niet meer.
Ja, even voor de duidelijkheid. Hij was niet aangeklaagd of zo?
Nee, en ook niet veroordeeld.
Wat vind jij van die compromis? Wel draaien, niet zijn naam noemen?
Ik vind het moeilijk te beoordelen. Anthony Tomasini, voormalig hoofdcriticus klassieke muziek van de New York Times, zat met hetzelfde in verband met James Levine, die enorm bewonderde. Op een gegeven moment heeft hij daarover een stuk in de krant van ja, in mijn woonkamer staan al die mooie LP's van James Levine. Daar zit ik tegenaan te kijken, wat nu? Wil ik hem nooit meer draaien? Ja, maar artistiek is het echt wel heel goed wat hij heeft gedaan. Uiteindelijk heeft hij ze besloten om ze uit de huiskamer in een andere kamer te zetten. Daar hoeft in ieder geval niemand tegenaan te kijken.
Ja, dat kun je doen.
Ja.
Maar kijk, het is ergens ook dubieus van... We draaien hem wel, maar we noemen zijn naam niet meer. Het is nooit bewezen.
Nee.
Kijk, en dan kun je zeggen, en dat is ook altijd de stem in mijn achterhoofd die zegt... Ja, maar waar rook is, is vuur. En meestal is dat ook zo. Zeker als er meerdere mensen zijn, op meerdere plekken.
Ja.
Ik vind dit namelijk wel een dubieuze compromis. Of je draait hem
en
je gaat erachter staan, of je draait hem niet.
Ja. Of je zegt, dat is ook nog een mogelijkheid, maar een beetje hypothetisch misschien, of theoretisch. er is een kunstwerk. Hè, in dit geval is dat een opname. Dat zijn tegenwoordig digitale informatie. Is dat, hè? Dat stuk ligt vast op een bepaalde manier. Die uitvoering ligt vast. Wat heeft die nog met die man te maken? Of moet die de erfenis van die man die regent meetorsen? Of kun je zeggen, zo'n opname is een autonoom kunstwerk?
Geworden, ja.
Geworden. En als zodanig moeten we het ook behandelen.
Ja, valt veel voor te zeggen.
Ja.
Dit is overigens ook niet iets van nu, Me Too. Want Nicolas Gombert, tijdgenoot van Josquin de Pré, waar we in de vorige podcast hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Een polyfonist van polyfone koormuziek heeft zich ook vergrepen aan een koorknaap en is tot de galeien veroordeeld.
Zo ging dat vroeger nog. En het schijnt dat Karel de Vijfde, de beroemde keizer, hem uiteindelijk gratie heeft verleend. En hij hoefde dus niet naar galeien en kon gewoon doorgaan met componeren.
Ja, grote voordeel is wel dat dit zo'n indruk heeft gemaakt dat het hierna nooit meer in de kerk heeft plaatsgevonden. Zullen we gaan luisteren naar Media Vita in Morte Sumus?
Van Nicolas Gombert of Gombert. Media vita in morte sumus. Midden in ons leven zijn wij met de dood omvangen.
Prachtig. Echt schitterend.
Zulke hemelse muziek van toch een redelijk foute man.
Ja. Hey, we zijn Robert King vergeten.
Ja, we wilden nog iets van hem draaien. Hè?
Nou ja, ik wil daar toch heel even op terugkomen, omdat ik dat namelijk een hele interessante opname vind. Robert King heeft het Requiem voor aartsbisschop Siegmund van Michael Haydn opgenomen, de jongere broer van Jozef Haydn. Laten we heel even naar het introitus luisteren. Wat denk jij, Guido, als je dit hoort?
In ieder geval aan de tijd van Mozart.
Ja, ik...
Tweede helft 18e eeuw.
Ja, muziek ontstaat nooit in een vacuüm. Ja. Maar de gelijkenis met het Requiem van Mozart is wel echt ontluisterend.
Ja.
Bij vlagen is het bijna plagiaat. Het is het niet, maar het lijkt er wel heel erg op.
Ik ken het stuk niet en ook niet de complete muziek. Dit heeft wel trekken van Mozart, ja.
Ja, en Mozart heeft het ook gehoord.
Ja?
Ja, je moet het hele werk een keer luisteren. Het lijkt er echt heel erg veel op. En Michael Haydn was overigens geen foute componist. Al heeft de vader van Mozart wel nog geprobeerd om hem een foute componist te maken door de roddel te verspreiden dat hij veel te veel dronk.
Ja,
zo waren ze dan ook wel.
Het is ook van alle tijden. Hè?
De Mozartjes.
Intrigeren.
Ja, en, het is een spel van intriges.
Nou ja, nou je het zegt. De muziekwereld is natuurlijk geen haar beter dan de rest van de wereld. Hè?
Nee, dat
wordt wel eens gedacht van al die kunstenaars die zijn bezig met verheven mooie dingen en daardoor betere mensen. Nou, dan moet ik je uit de droom helpen. Het werd wel eens aan Bernard Haitink gevraagd, de dirigent, van word je nou een beter mens van muziek? En toen zei Haitink zoiets van, misschien tot en met de laatste maat.
Ja, mooi. Nee, ja, dat vind je natuurlijk op alle vlakken in de samenleving, vind je vuiligheid weer terug.
Ja. Nou ja, en we hadden het net over koorknapen. En jongens die misbruikt werden of onheus bejegend of wat dan ook. In de 20e eeuw is natuurlijk ook een componist die het een en ander met zich meetorst. In ieder geval qua imago, dat is Benjamin Britten.
Ja.
Die had een voorliefde voor jonge jongens.
12, 13,
vlak voor de puberteit losbrak, voordat de stem ging breken.
Ja.
Hij was homoseksueel en zijn partner was Peter Pears, een beroemde tenor.
Ja.
En ze zijn op een gegeven moment, ook omdat ze pacifistisch waren voor de oorlog, uit Europa vertrokken naar Amerika, kregen heimwee, toch weer teruggekeerd. En over Britten gingen ook geruchten en gaan nog steeds geruchten dat hij... Wat was dat met die jongens, Britten and the Boys?
Jij bent er ooit naar Aldeburgh gegaan?
Ja, Aldeburgh zeg je geloof ik. Aldeburgh.
Ja.
In Engeland, waar hij heeft gewoond. Ja. En waar ook nog elk jaar een festival plaatsvindt. Want het onderwerp intrigeerde mij wel.
Mm-hmm.
En ik heb daar gesproken met een biograaf van Britten en met iemand die een boek heeft geschreven over Britten en de jongens.
Ja.
Een Engelse journalist. Die heeft er een stuk of 15 gesproken van die jongetjes die dan bij Britten thuis kwamen, met wie die in een open auto...
Hij verteerde ze, gaf ze
cadeautjes. En al die jongens zeggen, het was gewoon een hele leuke vriendschap. Er is echt niks gebeurd.
Ja, dat kan.
Britten was zo'n peer. Er is één jongetje...
Zo'n Peter Peer. Sorry. Ja. Sorry, knip
eén,
eruit.
Eén jongetje dat vol bleef houden als volwassen man, dat je op een gegeven moment Britten met een stoel zich van het lijf moest halen.
Las ik, ja.
En dat is het enige geval wat die Britse journalist die ik daar heb gesproken en die echt de onkreukbaarheid zelf was, waar twijfel over is. Ja, Britten voelde zich onder kinderen het meest op zijn gemak, kennelijk. Ja. En nou, ik vertelde dat hij homoseksueel was en dat was in die tijd illegaal, hè?
Ja.
En ook daarom zijn ze naar Amerika gegaan.
Wanneer zijn ze naar Amerika gegaan?
Ik zeg het uit mijn hoofd, 1939, maar ik weet het niet helemaal zeker.
Ja.
Maar je kon ervoor veroordeeld worden. Dus boven het homoseksuele leven, zeg ik maar eventjes, hing altijd die doem.
Ja.
En als je dan Benjamin Britten bent en ook nog je aangetrokken voelt tot jonge jongens, dan hangt daar een dubbele doem. Ja. Boven je, stel ik mij zo voor.
Ja.
En die doem, die kun je in zijn muziek horen. Peter Grimes, een zogenaamde vissersopera over een vissersknaap die wordt mishandeld en misschien misbruikt. En dat vermoeden is, er zitten heel duistere muzikale passages in. The Turn of the Screw, waarin wordt gezinspeeld op kindermisbruik. Dat die muziek wringt en dat knarst ook.
Ja, het zit er overal in.
Dat dreigende hoor je heel snel in de muziek van Britten.
Maar nou is het ook wel een bepaald kunst, ideaal beeld van de knaap van 12, 13, het onbeschreven blad, de onschuldige. En wat ik gelezen heb over Britten, wat jij net ook al heel terecht zei, ik kwam ook geen vuiligheid tegen. En je kan natuurlijk een soort van... Je totaal aangetrokken voelen tot zo'n beeld. En dat hoeft niet seksueel te zijn. Dat kan ook meer een soort symbolische aantrekkingskracht
zijn. Ja, Peter Pears, zijn partner, zei van... seks was voor Benjamin Britten niet belangrijk.
Nee.
En bij de jongens was het echt... Hij wilde een vriendfiguur zijn, een vaderfiguur, platonisch. Bijna alle verhalen duiden daar ook op.
Ja.
Al is er ook weer wel de anekdote, zijn laatste opera Death in Venice, op het boek van Thomas Mann, Der Tod in Venedig, ook verfilmd natuurlijk.
Visconti.
Ja, dat daar de wereldpremière vond plaats in Wenen. En er ging ook een jonge sopraan in mee die daar in zong, David Hemmings. En ja, daar schijnt Britten zich wel echt als een, en nu citeer ik Charles McHarris, een beroemde dirigent, ja, heeft Britten zich als een verliefde zot gedragen. En een van de sopranen voelde zich geroepen om David Hemmings in Venetië te chaperoneren, omdat ze het ook niet helemaal vertrouwden.
Jezus, ja.
Maar, nou ja, er is ook nog het verslag van een verpleegkundige die Britten tegen het eind van zijn leven bijstond. En tegen haar zou Britten hebben gezegd dat hij altijd heeft gegruwd van zijn verlangens. En dat hij daar nooit aan heeft toe willen geven. En misschien moet je zeggen dat hij in Death in Venice daar eindelijk mee in het reine probeert te komen in die opera. Om ja, dat van zich af te componeren.
Ja, dat is mooi gezegd overigens. En ja, ook niet voor niets dat hij bij dat boek van Thomas Mann uitkomt. Wat Mann overigens weer gebaseerd heeft op zichzelf en op Mahler. De hoofdpersoon Gustav von Aschenbach. Ja, kort, het boek en de opera en de film gaan er kort over dat een schrijver, al is het in de film volgens mij, is de componist. Maar in het boek en de opera is het een schrijver, een oudere schrijver, raakt tijdens een verblijf in Venetië in de ban van de schoonheid van een 14-jarige Poolse jongen, Tadzio. Ik heb uit de opera een fragment gekozen, het eerste moment dat hij zich beseft dat hij die gevoelens voor die jongens, voor die jongen heeft. I was wrong to come.
Would the child be less good, less valuable as a human being, if he were less beautiful? The fact is that in that disciplined family, beauty dominates. The severe, plain little girls must be quiet, demure. The elegant boy may show off his grace. No doubt mama, with her fabulous pearls, indulges herself in a pampering partial love, just as I indulge myself in these...
Was dit Peter Pierce? Ja, die woorden, ja.
Was I wrong to come?
Ja, die hoort toch wel een beetje een ouderwets tenorengeluid, wat...
Ja, dit is overigens wel door Stuart Bedford gedirigeerd, ook die ook de première in 1973 dirigeerde. Ja, ik zei net al tegen jou, ik ben hier ook niet kapot van.
Nee.
Maar het is wel fascinerend. Het is ook een fascinerende film, het is een fascinerend boek van Thomas Mann, die weer zijn inspiratie haalde bij Goethe. En Goethe was op 73-jarige leeftijd verliefd geworden op een jong meisje, met wie hij wilde trouwen. Dus we zitten echt in een lange literaire lijn van viespeuken. Te vroeten. Hey, de volgende podcast gaan we helemaal over opera doen.
Ja, we gaan die hele bijzondere kunst maar eens even onder de loep leggen.
Ja,
de
precies.
Pro's en contra's en waarom wel en waarom niet. Nee, daar verheug ik me op.
Ik ook.
En nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast, Klassieke Klets.